voor u de volgende mededelingen. Bij Marjolein en Marius Verhoef is afgelopen woensdag een zoon geboren. Ze noemen hem Thijs en na het verblijf in het ziekenhuis mogen ze nu thuis zijn. Ze maken het alle goed. En vanmorgen is er bij Marjolein en Arend Clemens een dochter geboren. Ze noemen haar Marie-Claire. Ook zij maken het alle goed. De gegevens van beide gezinnen zijn opgehangen op het prikbord. Gisteren is mevrouw De Waal de Calafon overleden. De nadere gegevens zijn nog niet bekend. En op grond van de uitslag van het laatst gehouden ambtsdragersverkiezing is de heer Lochmans benoemd tot diaken. En hij heeft zijn benoeming tot morgen in beraad. Deovolente maandag 8 september, morgen, houdt de studievereniging Guido de Bret de opening van het nieuwe seizoen. De heer L.J. van Valen zal een lezing houden over het thema evangelicalisme. De avond begint om 19:15. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd. In verband met de viering van het heilige avondmaal volgende week zondag is er aanstaande dinsdag om 19:45 tot 20:45 censuur amorum in de consistorie. Woensdag 10 september is er weer ouderenmiddag en het begint om 14:30. Ouderen van de gemeente zijn van harte uitgenodigd. En volgende week zondag begint de jeugdvereniging weer. Alle jongeren tussen 16 en 26 zijn van harte welkom. Na de middagdienst kun je brood meenemen en blijven mee eten. De avond begint om 20:00. En in deze dienst worden 2 collecten gehouden. De eerste collect is voor de diaconie, met de bestemming het diaconaal maatschappelijk werk. En de tweede collect is voor de kerkvoogdij. En ook vragen wij uw aandacht voor de zendingsbussen bij de uitgang van de kerk. In deze dienst van voorbereiding voor het heilig avondmaal zal voorgaan onze wijkpredikant, dominee Van Kampen. En namens de kerkraad wens ik u en allen die meeluisteren door de kerktelefoon een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen gemeente uit Psalm 37 en daarvan vers 10. Geen druk beschaamt hun hoop in bange tijden, geen hongersnood doet hen verlegen staan. Psalm 37 vers 10. Thank you. is vanmorgen voorbereiding op het heiligavondmaal en ik wil het vanmorgen iets anders doen dan normaal. Ik wil nu met u gaan lezen het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Als wij dat eerste gedeelte gelezen hebben, zingen wij Psalm 51 vers 2. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. We lezen nu het eerste gedeelte van het formulier en daarna zingen we Psalm 51 vers 2. Geliefde in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en toen hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot, dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft, voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun harten daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonden besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden, en wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dit betreft allen. En dan komen de 10 geboden, maar op een andere manier verwoord. Dit betreft alle afgodendienaars, alle die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen. Allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit. Allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken. Allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun god maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, integendeel. Omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat we midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen. Maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. Schriftlezing voor vanmorgen vindt u in het Oude Testament, het tweede boek Koningen, het vierde hoofdstuk, 2 Koningen 4, vers 38 tot en met 44. 2 Koningen 4. Een geschiedenis uit het leven van Elisa. Als nu Elisa weder te Gilgal kwam, zo was er honger in dat land. En de zonen der profeten zaten voor zijn aangezicht en hij zeide tot zijn jongen, zet de grote pot aan en ziet moes voor de zonen der profeten. Toen ging een uit in het veld om moeskruiden te lezen. En hij vond een wilde wijnstok en las daarvan zijn kleed vol wilde coloquinten. En kwam en sneed ze in de moespot, want zij kenden ze niet. Daarna schepte zij voor de mannen op om te eten en het geschiedde als ze aten van dat moes dat ze riepen en zeiden, man Gods, de dood is in de pot. En ze konden het niet eten. Maar hij zeide, brengt dan meel en hij wierp het in de pot en hij zeide, schep voor het volk op dat ze eten. Toen was er niets kwaads in de pot. En er kwam een man van Baal Saliza en bracht de man Gods broden der eerstelingen, 20 gerstebroden en groene aren in haar huizen, in haar hulzen. En hij zeide, geef aan het volk dat ze eten. Doch zijn dienaar zeide, wat zou ik dat aan 100 mannen voorzetten? En hij zeide, geef aan het volk dat ze eten. Want alzo zegt de Heere, men zal eten en overhouden. Zo zette hij het hun voor, en zij aten en zij hielden over naar het woord des Heren. Tot zover de lezing uit het woord van God. Wij gaan nu samen bidden en wij willen ook voorbeden doen voor de familie Herwig, Paul en Willeke, die was in blijde verwachting, maar afgelopen week hebben ze een droevig bericht moeten incasseren. Kindje heeft geen levenskansen. Ook voorbeden voor Paul Kik en zijn vrienden is gevraagd, die aanstaande zaterdag even gaan evangeliseren op een hardcore house party. Dankzegging ook voor meneer Van Hout, die voor het eerst na een periode van ziekenhuisopname weer in ons midden mag zijn. Zullen we samen bidden om Gods zegen? Groot en machtige God, heilig en heerlijk bent u. Wij komen tot u, Heer, op deze zondagmorgen in uw huis samen, om u onze dank te brengen, onze lof toe te zingen. Dat bent u waard, Heere. De wereld doet dat niet, zingen van de heiland, u groot maken, maar in de kerk mag de lofzang gaande worden gehouden. Hier mogen we weer op toonhoogte komen. We hebben dat ook hard nodig, want in een werkweek die achter de rug is, dan zakken we zo gauw af. Heren, dan verlagen we ons zo vaak weer in het alledaagse werk en kunnen we ons hart zo moeilijk opheffen. En daarom zijn de zondagen zo hard nodig. Om ons hart weer te krijgen bij u. Om ons hart weer te vullen met de dingen van u. Dank u, Heren, dat we dat niet alleen hoeven te doen. Dat zouden we ook niet kunnen. Dan komen we niet verder dan hoe kleeft mijn ziel aan het stof. I see my nood. Kan mijn hart maar niet opwaarts heffen tot u die in de hemel zit, maar we willen u danken dat de Heilige Geest ook onze zwakheden daarin te hulp komt. En dat u ons zo, Heere, door uw Heilige Geest en door uw woord weer wil optillen. En ons weer wil brengen in de werkelijkheid van uw wereld. Dank u, Heere, voor deze nieuwe morgen. Dank u dat we uw woord hebben om ons te laten leiden en te onderwijzen. Ook vanmorgen in het dienst van voorbereiding op het heilige avondmaal. Het kan van binnen in ons hart zo'n kluwe zijn van geloof en twijfel. Van trouw, maar ook van ongehoorzaamheid. We vinden het alle twee. Van liefde tot u. En soms zit er ook zoveel koude onverschilligheid bij. Het zijn draden die als een kluwe door ons niet te ontwarren zijn. Heere, geef ons licht op uw woord, maar ook licht over onze staat voor u, over ons hart. Hoe het er nou mee is, Heere. Daarom hebben we ook voorbereidingsweek. Om ons voor uw aangezicht te stellen, Heere, hoe is het nu met me? Soms zijn we onszelf tot een raadsel. Kan niet begrijpen, ik wil God dienen, maar het gaat soms één dag goed en de tweede dag, dan is het weer drie stappen achteruit. Heere, zo komen we voor u met gebogen hoofden. Zie ons voor u staan, zondig en onrein. En verder komt het niet. Maar we bidden tot u, o Jezus, neemt u ons aan. Want van u wil ik zijn. Dat leeft toch in het hart van al uw kinderen. Die begeerte om toch oprecht voor u te leven. Heren, wij willen u danken voor de zegeningen die er waren. Ook afgelopen week. Scholen zijn weer begonnen. Als we naar ons zin hebben, we kunnen de omslag maken. Een andere school misschien, of een andere klas. En we hebben het naar ons zin, dan mogen we u daarvoor danken. Heren, wij willen u ook danken als we naar een periode van ziekte weer hier mogen zijn in de kerk. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan, als je graag wil, maar je kan niet omdat het lichaam niet gaat, omdat het lichamelijk niet gaat. En als je dan toch weer mag opgaan, dan is het een zegen, een voorrecht. Dan worden we klein en dan wordt u groot. Heren, wij willen u ook bidden, danken ook voor de zegeningen van het nieuwe leven. Dat vooral, dat er ook bij de familie Verhoef en bij de familie Clemens, dat u daar nieuw leven geschonken hebt. Alles mocht wel gaan. Heren, u hebt het goed gemaakt met moeder en kind. Ontfermt u zich, heren, ook over deze kleine baby's. Tegelijkertijd, heren, doen we voorbeden ook voor Paul en Willeke Herwig. Vorige week nog zo blij en enthousiast vertel dat ze in blijde verwachting waren van hun eerste kindje. En iedereen mocht het weten. En dan in deze afgelopen week zoveel moeten incasseren, zoveel emoties die loskwamen. Het kindje kreeg geen kans om te leven. Geen schedel. O God, en dan willen we u bidden. Ja, waarom willen we u bidden? U bent een God van wonderen. Heren, ook dan is het vaak een kluwen. Wij geloven aan de ene kant dat u het leven maakt. Dat u die ongevormde klomp aanschouwt. Uw handen vormen in de moederschoot, weven. En tegelijkertijd als het nou zonder schedel is, dan komen de vragen in ons op. O God, u maakt toch geen fouten? En dan... En dan komen we er niet uit, heren. En dan willen we u vooral ook bidden, of u dan ook hen samen wil schenken de onderwerping aan u. Heren, ik wil uw liefde loven, al begrijp ik er soms helemaal niks van. Geef ons geloof, o God, dat u het toch doet, naar uw gemaakt bestek, dat u het goed doet. Leer het ons, heren, om uw weg te gaan. Al is die soms donker en diep. En niet onze eigen weg te volgen. Geef genade om het met u eens te zijn. En om het met u eens te worden. En om het ook met u eens te blijven. Heren, wij dragen ook aan u op. We doen voorbeden ook voor het evangelisatiewerk. Zendingswerk, maar vooral ook heel concreet. Als er een jongere, enkele jongeren... ook aanstaande zaterdag, van u willen vertellen, jongens, meisjes die zo in de open armen van de Satan lopen, bij een houseparty met satanische muziek, om ze dan te proberen contact te leggen en om ze toch te wijzen op het gevaar en op de weg ter ontkomenis aan de klauwen van de Satan door het werk van de Heere Jezus op u te wijzen. Heere, bescherm die jongens. Want als je je bevindt in het veld van de machten der duisternis, dan word je aangevallen. Bescherm ze door uw bloed en geef ze een vrijmoedige geest. Heren, zo willen we ook hen aan u opdragen. Zie zo op onze gunst van boven. Gedenkt u ook de nabestaanden, de kinderen, de kleinkinderen van mevrouw van der Waal, de Calafon, die gisteren overleden is, die deze week begraven wordt. Op een hoge leeftijd van 89 jaar. Het leven is een damp en de dood eindt ieder uur. Wie is er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Het is voor haar het uur geworden. Waar ze door u werd opgeroepen om voor u te verschijnen. O God. En nou geven we haar weer over aan u. U weet hoe het was, hoe het lag. Ze had geen zekerheid, geen heilszekerheid. Maar heren, u ziet het hart aan. Wat is het erg als we in de kerk zitten en we hebben geen zekerheid van onze zaligheid, van ons behoud. Heren, mag dat vanaf vandaag anders worden voor allen die nog onzeker zijn. Als we onzeker zijn, dan kunnen we een ander niet helpen. Dan kunt u ons ook niet gebruiken. Heren, schenk zekerheid. Kom met uw genade en breek nog door. Opdat we het mogen gaan belijden en met verwondering mogen uitjubelen. En nou weet ik het ook voor mij. Mijn verlosser, hij leeft uit genade. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek. Psalm 130, vers 2, zo gij in het recht wilt treden. En vers 3, ik blijf de Heer verwachten. Psalm 130, vers 2 en vers 3. Gemeente, ik ben enkele jaren geleden begonnen in de voorbereidingsdienst op het heiligavondmaal met u na te denken over het avondmaalsformulier. Elke keer een stukje. Nou is dat alweer een tijdje geleden, maar ik wil de draad weer gaan oppakken. En ik wil dus het volgende stukje, wat aan de beurt van behandeling is, uit het avondmaalsformulier met u gaan overdenken. En dat is het stukje. Het begint met de waarachtige beproeving van onszelf. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Over dit stukje wil ik samen met u gaan nadenken. Ik zet boven de preek de zelfbeproeving. En we letten dan op dat eerste stuk, dat gaat over de ellende. Dan zie ik drie dingen hierin. Ten eerste de veroordeling van mezelf. Er staat in ieder bedenken zijn zonde en zijn vervloeking. Zijn veroordeling. Ten tweede zie ik erin de verootmoediging voor God. Opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. En ten derde zie ik er iets in van de vergeving door Christus. Er staat aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is. Dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven. En dan staat er niet aan ons. Maar aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ik zet dus boven de preek de zelfbeproeving. Ten eerste letten we op de veroordeling. Ten tweede letten we op de verootmoediging. En ten derde letten we op de vergeving. Nou gemeente, als we dat avondmaalformulier zo lezen en nog eens lezen, elke keer weer met het avondmaal worden we weer bepaald. Dan zien we dat dit stuk begint met opdat wij tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden. Ik ga u eerst iets zeggen over de achtergrond, het kader waarin dit stukje staat. Tot onze troost. Dat is de bedoeling van elke heilige avondmaalsviering. We denken aan Hem die de geliefde is. Tot onze troost. Maar als je nou vraagt, hoe kan ik nou in die troost delen? Dan wordt er gesproken over, dan moet je jezelf beproeven. Opdat wij tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is het voor alle dingen van noden dat we ons beproeven. En dan komen daar die drie stukken. Ten eerste, ten tweede, ten derde. Ellende, zonde en vervloeking bedenken. De verlossing, dat je nochtans gelooft dat God om Christus wil je zonde vergeven heeft. En ten derde ook de dankbaarheid dat je voortaan ook van harte wil leven tot Gods eer. Maar begin met troost. En hoe krijg ik daar deel aan? Via de weg van ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat zien we hier in het formulier. En we zien het ook in de catechismus. Diezelfde indeling. Wat is uw enige troost? Leven en sterven. En hoe krijg ik daar deel aan? En dan komt het weer ten eerste, ten tweede, ten derde. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Is ook niet verwonderlijk. Want de opsteller van de catechismus, Olevianus, is dezelfde die ook dit avondmaalsformulier geschreven heeft. Een leerling van Calvijn. Het eerste wat ik u dus wil zeggen is, het avondmaal is tot onze troost. Psalm 103 zingt daarvan. Zover het west verwijderd is van het oosten, zie je de Heer Jezus hangen aan het hout. Zover heeft Hij om onze ziel te troosten, van onze schuld en zonde weggedaan. Nou, en dan wordt er gesproken over die drie stukken van die zelfbeproeving. Nou, is er misschien iemand die zegt van, ja dominee, waarom moet het nou per se die drie stukken zijn? Het kan toch ook gewoon één stuk zijn? Laten we nou eens kijken, er staat bijvoorbeeld van, als je nou ten andere, als ieder in zijn hart nou de gewisse belofte van God gelooft, dat zijn zonden vergeven zijn, dan is toch goed? Waarom moet het nou altijd zo uitgebreid? Het gaat er toch eigenlijk alleen maar om dat je gelooft dat God jouw zonden vergeet om Jezus wil? Als dat nou zo is, dan is het toch oké? En toch hebben onze vaderen, En dat is bijbels. We hebben altijd gesproken niet over, als je nou maar gelooft, dan is het goed. Maar altijd gesproken over die drie stukken. Kijk, geloof op zich, dat is een stengel. Maar als nou de wortel, hè, van berouw en de bloem van de dankbaarheid, als dat nou ontbreekt, dan is het geen waarachtig geloof. Als je nou alleen maar gelooft dat de Heer Jezus je zonde vergeven heeft, dan is het goed. Nee, nee, dan zeg je net iets te weinig. De Heer Jezus wijst daar trouwens ook al op, hè. Die zegt in die gelijkenis van het zaad dat op steenachtige plaatsen gestrooid wordt. Er zijn mensen die het woord terstond met vreugde aannemen. Het heeft geen diepgang, het heeft geen wortel. En als dan de zonde en verdrukking komt, verdorren ze, haken ze af. Dat kan dus. Een tijdgeloof noemt Jezus dat. Een geloof voor een tijd. Even ben je onder de indruk, je bent blij, je prees, je hees. Maar het is oppervlakkig. En het is eigenlijk allemaal zo vaag. En als er nou de verdrukking komt, dan haak je af. Vandaar dat die drie stukken bij elkaar horen. Berouw, repentance, zegt Ryle, faith and holiness. Ellende, berouw, geloof, verlossing en heiliging. Dankbaarheid. Kijk, geloven, dat moeten we allemaal. Dat is nodig. Maar het geloof moeten we ook allemaal krijgen. Want het geloof is een gave Gods. Telkens weer opnieuw moet je dat krijgen. En als geloven dood gewoon wordt, dan is het eigenlijk gewoon dood. Zelfbeproeving tot onze troost. Zelfonderzoek. Examineren staat er letterlijk. Jezelf onderzoeken. Als ik het modern zou willen zeggen, het is nodig. Is dat nou nodig, Dominic? Ja, dat is nodig. Dat is nodig. En je bent gedoopt, je hebt catechisatie gegaan, je hebt belijdenis gedaan. Nou, dan ga je toch aan het avondmaal. Nee. Nee, er zit nog één stap tussen. Tussen geloofsbelijdenis en avondmaalsgang. Tussen u en de tafel. Tussen mij en de tafel zit nog één stap. En dat is de zelfbeproeving. Daarom hebben we een voorbereidingsspreek. En daarvoor hebben we ook een voorbereidingsweek. Ja, om jezelf te onderzoeken. Misschien moeten er dingen gereinigd worden in mijn leven. Dingen opgeruimd worden tussen God en mij. En tussen mij en mijn medebroeder en zuster. In het Oude Testament wordt gesproken over het Pascha en sommigen waren onrein en die mochten niet aan, van Gods volk dus. Een voorbereidingsweek is een week van de grote schoonmaak, zou je kunnen zeggen. Nodig om telkens weer je af te vragen, Heere, wie ben ik voor u? Zoals je op je computer toch een virusscan hebt. En dat is nodig en soms dan geeft hij aan dat er eentje gedetecteerd is, een virus, en dan moet je herstellen, want anders... Dan raak je je bestanden kwijt. Zo'n virus of een bodycheck, zou je kunnen zeggen. Mensen die regelmatig een bodycheck laten uitvoeren, medisch. Ik heb eigenlijk nog weten of ik nog gezond ben. Zo is er in het geloofsleven een periode van zelfbeproeving. Er staat ten eerste bedenken ieder bij zichzelf. En ten tweede onderzoeken ieder zijn hart. En ten derde onderzoeken ieder zijn geweten. Hoort u dat? Zichzelf. Mijn hart en mijn geweten. Weet je tot wie dat wordt gezegd hier? En dat vond ik een eye-opener. Nooit bewust bij stilgestaan. Dit is een evangelisatietoespraak. Van mensen. Je moet je zonde bedenken. Je moet je bekeren tot God. Ik sta hier niet op de Afrikanenmarkt te preken. Nee, dit wordt hier gezegd. Niet in een evangelisatietoespraak tot onbekeerde mensen, maar tot, hoe begint het formulier, geliefden in onze Heer Jezus Christus. Hier wordt het gezegd tegen Gods kinderen, tegen Gods volk, de avondmaalgangers, de gelovigen. Of je nou een jonge christen bent, die voor het eerst of voor de tweede keer gaat, of je bent een oude pelgrim, die zelfbeproeving, die blijft voor Gods kinderen nodig. Dus ook het onderzoeken van je hart en je geweten. En dus ook het bedenken van je zonden en vervloeking. Ja, maar ik ben ervan verlost, dominee. En toch blijft het nodig, zegt het formulier. Nou, wat staat er dan? Ten eerste bedenken een ieder. Dat woordje bedenken staat in de tegenwoordige tijd. Niet heb je dat ooit één keer in je leven eens goed over nagedacht. Dat jij een zondaar bent en dat je vervloekt bent. Nee, bedenken. Tegenwoordige tijd. Een ieder. Ja, elk een moet daarover nadenken. Overdenken. Je bezinnen. Het weer bewust worden. Je bedenken van je zonden en vervloeking. Nou, dat woordje bedenken geeft aan, gemeente, dat je daar ook tijd voor moet nemen, tijd voor moet maken. Ook in de komende week van vandaag en morgen tot zaterdagavond en volgende week zondagmorgen. Een voorbereidingsweek. Bedenken. Ga daar eens voor zitten. Trek daar nou eens de tijd voor uit. Heel concreet, in je agenda, vanavond bezinningsuur. Of ik volgende week aan het avondmaal kan, op een waardige wijze. Houd er eens een avond of een dagdeel apart vrij voor. Reserveer die ervoor. Van de week stond in de krant een boekje is uitgekomen over vasten. Nou, dat spreekt mij toch wel aan op een of andere manier. En dan denk ik nog genees aan dat je een soort christelijke ramadan moet houden of zo. Van 's ochtends 6 tot 's avonds 6. Maar je zou ook kunnen vasten in zo'n voorbereiding. Heel concreet zou je kunnen vasten in voorbereiding. Zeggen, nou vandaag kijk ik nou eens niet die dvd die ik al dagen in huis heb. En vandaag dan ga ik eens niet achter mijn computer. Die hou ik bewust uit. Ik stuur geen mailtjes. Ik kijk ze ook niet. Ik ga niet achter de MSN zitten. En mijn mobiel die zet ik en mijn telefoon. Die zorg ik dat die uitstaat. Om de tijd te nemen om eens na te denken. Het is zo erg als deze week dan weer zo druk is en je ploft volgende week aan, mag ik het zo eens zeggen. En eigenlijk niet een moment van, heren, van dat nadenken. De zonde van de drukte, waardoor de stilte verdrongen wordt. En ieder bedenken bij zichzelf. Weet je waar je dat moet doen? Gewoon in je kamer. Even alleen. Even alleen. Weet je waar je dat moet doen? Dat moet je, ja, maar als je dan alleen bent met jezelf. Nee, je moet bedenken bij jezelf. Maar niet alleen daar zitten met jezelf. Maar je moet het doen voor Gods oog. Bedenken van je zon. Voorbereiding houden. Dat wil zeggen, dat is God weer onder ogen komen. Ik leg voor uw oog mijn hart en mijn wandel bloot. Ik wil daar niets van voor u, o God, me verhelen. Weet je, zelfbeproeving dat heeft te maken met het in het licht van Gods aangezicht komen. En dat doe je niet makkelijk. Tenminste, ik niet, als ik eerlijk ben. In het licht van Gods aangezicht komen, dat wil dus zeggen, komen in het licht van Hem, van wie wij zingen, God enkel licht. Voor wiens gezicht niet zuiver wordt bevonden. Zie ons bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door 1000 zonden. Om God onder de ogen te komen, Heere. Ik durf niet. Ja, ik kan over mezelf heen leven, dat wel. Maar als ik nou eens echt erover nadenk. Om voor Gods aangezicht te leven. Er staat van Elia, gemeente, dat hij stond voor het aangezicht van God. Daar ging een gezag van die man uit. Weet je als gemeente leeft voor het aangezicht van God. Als ik als dominee leef voor het aangezicht des Heren. Dan voelt u iets van de tegenwoordigheid Gods in mij. En dan voelen anderen iets van de tegenwoordigheid Gods die er van deze gemeente afstraalt. God is in ons midden. Laat nu alles zwijgen. Alles in ons voor Hem neigen, buigen. En daar voor Gods oog bedenk ik mijn zonde en vervloeking. Als kind van God. Lek het over. Voelt u dat hier de tollenaarstoon wordt aangeslagen? Heren, wie ben ik nou eigenlijk geweest sinds de afgelopen avondmaalsviering tot nu toe? Wat heb ik nou voor uw naam mogen betekenen? Of heb ik die gelasterd? Wat heb ik voor uw gemeente gedaan en voor mijn naasten? Hoe is het met mijn hart? Hoe is het met mijn handen? Hoe is het met mijn mond, mijn denken, mijn doen, mijn spreken? En ieder bedenken zijn zonden. Ik heb u wel meer gezegd, zonden, dat wil eigenlijk zeggen, ja, als je nou die en een erretje maakt, krijg je zonder. Alles wat ik nou gedacht en gezegd en gedaan heb, zonder God, dat autonome. Dat doe ik zelf, daar heb ik God even niet bij nodig. Dat zeg ik niet, maar ik denk dat soms. Zonde. Wij zijn aan tafel nu bezig met het lezen aan het eind van de maaltijd over koning Salomo. Die de tempel gemaakt heeft en dan op een gegeven moment gaat hij een inwijdingsgebed uitspreken. En dan zegt koning Salomo: Heere, wilt u luisteren naar de gebeden van uw volk Israël, waarover uw naam is uitgeroepen? Net zoals dat bij onze gemeente is. Een gemeente die naar Gods naam genoemd is. Dan zegt hij Salomo: Heere, wilt u luisteren naar de gebeden van uw volk Israël, waarover uw naam is uitgeroepen? Omdat ze de plaag van hun eigen hart hebben leren kennen. Die uitdrukking alleen, de plaag van hun eigen hart. Gods volk. Hoor hij dan, Heer? Ik bedenk me zonden en vervloeking. En dan ga ik dat niet allemaal optellen, want dat heb ik verkeerd. Nee, maar je moet zonden niet tellen, je moet ze vooral wegen. Wat het nou betekent om Gods eer te krenken. Het zit vooral van binnen, hè? Het zit vooral van binnen. Je kan een nette, aardige jongen zijn. Als een tegel in de tuin. Maar als je die tegel dan optilt, dan krioelt dat daar van de ongedierte. De plaag van mijn eigen hart. Dat gebed van Salomo heeft indruk op me gemaakt van de week. Er staat: Heere, als uw volk zich bekeert van hun boze wegen, hoort gij dan vanuit de hemel, herstel het land en vergeef hun zonde. Hoort u dat? Als Gods volk zich bekeert van hun boze wegen. Dus Gods kinderen, die kunnen dus boze wegen bewandelen. Jazeker. En ieder bedenken zijn zonden. En hoe meer je dat nou doet, hè, hoe minder zelfvertrouwen je hebt. Toch is het vandaag de dag niet gemakkelijk, hè, om over zonde te praten. Jongens, meiden, kinderen. Stel je voor, je ontmoet een niet-christen. En ik zeg zo, je bent een zondaar. Dan voelt hij zich gekwetst. Nee, ik ben een crimineel. Ik ben gewoon fatsoenlijk. Ik vind dat kwetsend dat je mij een zondaar noemt. Maar ook bij jongeren in de gemeente denk ik dat het moeilijk is om zonder bewustzijn te ontwikkelen. Want je voelt je eerlijk gezegd, ja, ik hoor dat wel in de kerk, maar eerlijk gezegd voel ik me niet zo slecht. Ik pas best wel op. Over zonde praten of preken, dat klinkt vaak zo negatief. Daar krijg je een laag zelfbeeld van. Je moet het veel meer positief benaderen tegenwoordig. Toch? He, het gevoel van eigenwaarde, je mag er zijn, ja jij, je mag er helemaal zijn. Het positieve denken, je talenten, empowerment noemen ze dat tegenwoordig. Je mag er zijn in je waardigheid als mensen, met je talenten en met je gaven. Een man die zo preekt, is bijvoorbeeld de bekende dominee Robert Schuller van de Hour of Power. Nou, daar ben ik het dus niet mee eens, ik geloof dat dat een eenzijdige boodschap is. Ook in de kerk is het vaak zo. Bij zonde denk je vaak aan het kwaad doen of het kwetsen of schade van de naaste. Dat is zonde. Maar gemeente, u moet er eens over nadenken. Ik zeg het nou een beetje moeilijk misschien. Zonde is geen moreel, geen juridisch begrip, maar is een religieus begrip. Wat bedoel ik daarmee? Zonde heeft niet alleen te maken met, nou, als je nou de wet overtreedt. Als ik te hard rijd, dan zeg ik dat is een verkeerszonde. En zo wordt het begrip uitgehold, begrijpt u? Zonde heeft niet alleen te maken met moreel, of ik nou de naaste kwaad doe, ja of nee. En als ik dat niet doe, heb ik geen zonde gedaan. Zonde heeft niet te maken met moraliteit in de eerste plaats, of overtreden van de wet. Maar zonde heeft te maken met mij, dat raakt mijn relatie met God. Dat ik zijn normen overtreed, en hij stelt ook de normen. Wat aan Gods maatstaf niet beantwoordt, dat is zonde. Het is niet belangrijk wat wij zonde noemen, of wat onze normen zijn. Nou, ik zie er helemaal geen kwaad in hoor. Maar wat Gods norm is en wat zijn maatstaf is. Zonde is nee zeggen tegen God. Dat is, het wordt ook vaak negatief uitgedrukt. Ongeloof, ondankbaarheid, ongerechtigheid, onwilligheid, ongehoorzaamheid. Nou, dat is één. Bedenken zijn zelfs een zonde. En er staat er ook nog bij, zijn vervloeking. Zonde is geen vergissing, geen foutje, maar is een mislukking. Is het doel missen. Kijk, het klinkt misschien zo, ja, we zijn het niet meer gewend om te horen. Natuurlijk, de grootste zonde die kan vergeven worden. Maar omgekeerd, hè, gemeente. Omgekeerd, de kleinste zonde voor God, die roept de eeuwige rampzaligheid over u als zondaar af. Weet je waarom? Omdat elke zonde Gods eer krenkt. Daarom. Ten eerste bedenken ieder zijn zonde en zijn vervloeking. Wie heeft dat van ons nou wel eens gedaan? En nogmaals, ik sta hier niet, ik sta er niet boven, ik preek voor mezelf. Ook. Wie van ons heeft nou wel eens ooit zijn vervloeking bedacht? Dat staat er toch? Niet de bedenken zijn vervloeking. Volk van God. En Gods vloek wil zeggen de hel. Dus hier staat, wij zijn niet alleen onwaardig, maar we zijn vloekwaardig. Helwaardig. Van heilige God. Ik heb het verdiend, heren, dat u volgende week niet zegt, komt, want alle dingen zijn gereed. Maar dat u tegen mij zegt, ga weg van mij, gij vervloekte. Want je hebt de wet, mijn heilige wet, overtreden. En dan moet je niet te snel zeggen van, oh ja, dat weet ik al, dat weet ik al. Het bedenken van je vervloeking. Wat gaat dat? Wat snijdt dat diep? Ik verontschuldig me niet. Ik verdedig me niet. Maar al zou de Heere zeggen, ga weg van mij. Dan zeg ik, ja Heere, ik heb het verdiend. Punt. Of een komma. Maar er zijn toch nog kruimeltjes, mag ik dan onder de tafel? Een kruimeltje. Nou, tweede gedachte. We hebben het gehad over de veroordeling van onszelf. Het bedenken van je zonde en vervloek. Tweede gedachte, de verootmoediging van God. Wat is nou de bedoeling daarvan, dat ik mijn zonde en vervloeking bedenk? Er staat erop dat ik mij mishagen en me voor God verootmoedigen. Het doel is dus dat ik mezelf mishaag en dan moet u het goed oppakken. Dat wil niet zeggen dat je een hekel aan jezelf krijgt in die zin dat je een ziekelijke zelfminachting gaat aankweken of zo. Nee, ik denk dat de hertaling het goed heeft dat je een afkeer krijgt van je zondigheid. Niet van je schepselmatigheid, maar van je zondigheid. Dat je juist dat averechtse, dat dwarse, dat weerbarstige, dat tegen God ingaan, die neiging om van hem af te gaan, dat je dat verfoeit. En dat je daar een afschuw van hebt en daar leed over draagt. Ik ben soms misselijk van mezelf, dominee. Bah, bah. Het goede wat ik wil doen, ik wil het wel, maar ik val weer terug. Weet je, het valt me zo op, hè? Dat is een beetje de lijn door de preek van vanmorgen. Dat dit gezegd wordt tegen Gods volk. Ik heb altijd gedacht van, ja, dat zeg je in evangelisatietoespraak. Nee. Er staat in de Bijbel, ik zal maken dat ze een walging van zichzelf krijgen. Ik heb altijd gedacht dat dat te maken heeft met als je tot bekering komt. Dat is niet waar. Er staat in Ezechiël 36, en als je naar Ezechiël 36 leest, dan staat er eerst dat de Heere zegt van, en ik zal rein water op u sprengen. En ik zal u een nieuwe geest geven. En ik zal u een nieuwe hart geven, zodat gij mijn wegen zult wandelen. En daarna staat, dan heb je al een nieuw hart gekregen, dan ben je al bekeerd. En daarna staat, en ik zal maken dat ze een walging aan zichzelf krijgen. Niet zozeer bij je bekering, maar na je bekering. Je gaat steeds dieper beseffen wie we nou zijn in onszelf. Wat die oude natuur is, die ik nog steeds meedraag. Je leert dan pas werkelijk iets dieper inzien, de plaag van je hart. En hoe meer je nou, daar ben ik van overtuigd, de gemeente. Hoe meer je nou de Heere Jezus echt leert kennen. Hoe meer je nou je eigen verdorvenheid gaat zien. Die bekende tekst. Ik ellendig mens. Weet je wie dat zegt? Dat zegt geen onbekeerd iemand. Dat zegt iemand die wederom geboren is. Romeinen 7. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Het lichaam deze dood. Ik dank God door Christus Jezus onze Heer. Hebben ze weer ellende, verlossing en dankbaarheid. Kijk, als je tot bekering mag komen. Dan begint natuurlijk wel met een zeker besef van zonde. Besef en belijdenis als waar. Maar dat werkelijke diepe besef van wat er nou onder de tegel zit, in mijn eigen tuintje, dat is het werk van Gods geest, weet u dat? Die je steeds dieper gaat inleiden in de plaag van je hart. Zonder besef is een gevolg van je bekering. Kijk, ik zie dat bij Paulus zo mooi. He, als Paulus een aantal brieven geschreven, op een gegeven moment zegt Paulus in 1 Korinthe, zegt hij, ik ben de geringste van alle apostelen. Nou, dan heb je het al een beetje zelfkennis, als je jezelf onderaan zet. En vervolgens zegt hij in een andere brief, ik ben de allergeringste van alle heiligen. En dan in een van zijn laatste brieven die hij schrijft voor zijn marteldood, dan schrijft hij, ik ben de grootste der zondaars. Ziet u daar een opklimming in? Of een afdaling. Eerst zegt hij, als je nou alle 12 apostelen op een rijtje zet. En mij erbij, dan sta ik niet ergens in het midden. Maar dan sta ik op nummer 13. Ik ben de geringste van de apostelen. En vervolgens zegt hij, ik ben de allergeringste van alle heiligen. En als je al die miljoenen en die miljarden kinderen van God op één rol zou kunnen schrijven. Dan is mijn plaats helemaal onderaan. En vervolgens zegt hij, dan gaat het nog een stapje verder, ik ben de grootste der zondaars. Ziet u dat die man steeds meer zijn zonde en zijn vervloeking leerde kennen? Steeds meer. Dat heeft hij niet allemaal opeens geleerd op de weg naar Damascus, echt niet. Maar daarna, daar heb je een heel leven voor nodig. Maar, en dat zeg ik erbij, dubbele streep eronder wat ik nou ga zeggen. Maar... het is niet bedoeld om maar een ogenblik weer in onzekerheid te komen. Dat wordt zo vaak door elkaar gehaald. Het toenemen in het kennen van jezelf, dat is niet bedoeld om maar een ogenblik de zekerheid van je behoud weer te gaan verliezen. Nee, dat is helemaal niet wat bedoeld. Integendeel. Je liefde en je dankbaarheid voor de Heere God, die goede, barmhartige God... door wie je gered bent. Die wordt alleen maar groter daardoor. Snapt u dat? Hoe meer ik mezelf leer kennen. Onder Gods ogen. Bij diepere ontdekking. Van mijn eigen hart. Des te meer ga ik de Heere God prijzen. Loven en danken voor zijn wondere genade aan zo iemand aan mij geschied. Dus de meer ga ik het roemen. Oh, amazing grace. Oh, wonderbare genade. Die geschiedde aan zo'n ellendeling als mij, als ik ben. Paulus zegt, ik ben de grootste der zondag, maar mij is barmhartigheid geschied. En dat wonder wordt steeds groter. Ik zou zo graag willen dat u dat onthoudt. Het is niet de bedoeling dat dieper zondebesef je weer gaat doen twijfelen. Ja, is nou eigenlijk wel waar geweest in mijn leven en zo? Ben ik nou begonnen of is God begonnen? Daar is het helemaal niet voor bedoeld. Het dieper ingeleid worden in de kennis van jezelf heeft als bedoeling niet geen nieuwe onzekerheid. Niet dat je weer opnieuw ongelukkig wordt. Maar dat je nou tot des te grotere vreugde en dankbaarheid komt vanwege jouw verlossing in Christus Jezus. Net zoals die zondares, de Heer Jezus zei, ze is veel vergeven en daarom heeft ze veel lief. Hoe meer je nou dat gaat beseffen, hoeveel me vergeven is, des te meer je van de Heer Jezus gaat houden. Ja, omdat ik mezelf mishagen en voor God grootmoedigen, klein maken, klein. Ik kom weer van mijn troontje af en ik buig me. En ik zwijg voor God, laat alles voor hem zwijgen. En alles in mijn ziel zich voor hem neigen. In het licht van zijn aangezicht. Me voor God verootmoedigen. Dat wil zeggen dat ik aan zijn voeten wit, dat ik me verneder tot aan zijn voeten. En die pak ik vast. En ik kus die littekenen. Nee, het is niet de bedoeling om van hem af te komen hoor. Of dat het van hem afdrijft, maar juist dat het naar hem toedrijft. Als een patiënt onder behandeling de dokter. Nou, dan het laatste gemeente, derde gedachte. Ik heb het gehad over de veroordeling van mezelf, over de verootmoediging voor God. En als derde, de vergeving door Christus. Dan staat er. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Dat kleine stukje wordt gesproken over ik, zelfkennis, over God, godskennis en over zijn zoon Jezus Christus en het kruis, Christuskennis. Ik vind het mooi dat de verootmoediging hier plaatsvindt met het oog op de Heer Jezus en zijn kruis. Zo moet u dit gedeelte lezen. In dat eerste stuk wordt al gesproken, niet over de Sinaï. Nee, gaat het over Golgotha. De bittere en de smadelijke dood van het kruis. Het formulier Olivianus die neemt ons als het ware mee. Ik zeg niet tegen u vanmorgen van, dan ga ik u de wet preken en u bent vervloekt omdat u die wet niet houdt. En probeer maar eens in die voorbereidingsweek daar goed van doordrongen te zijn. Blijf dan maar eens een weekje onderaan die Sinaï zitten. Met zijn donder en zijn bliksem en zijn vuur en zijn beven en zijn sidderen. En dan volgende week dan preek u het evangelie. Nee. Nee. Hier heeft Olivianus ons al gewezen. Niet op de Sinaï, maar op Golgotha. Op die heuvel daarins. Op Jezus Christus en die gekruisigd. Ik vind het zo mooi dat die zelfkennis en die zondebesef dieper en dieper, dat het gekoppeld wordt hier aan de Heer Jezus. Stel je voor van niet zeg. Als je zelf onderzoek wilt doen zonder je te richten op het lijden en sterven van de Heer Jezus, dan stik je, dan stik je, dan stik je. Hier wordt gesproken over het kruis. Ik had het net over mijn vervloeking. Maar daar heeft een kruis gestaan. Symbool van vervloeking en schuld. Op die heuvel daarin stond een ruw houten kruis. Het was niet van goud, het was niet van zilver. Het was geen hurenotenkruisje. Het was een ruw houten kruis. Symbool van vervloeking en schuld. En nou is de Heer Jezus een vloek geworden. Christus heeft ons verlost van de vloek door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vloekt is een ieder die aan het hout hangt. En dat kan ik niet begrijpen. Wonderbare genade. Als ik goed lees, gemeente, dan zie ik ook weer iets opvallends. Dat straflijden van de Heer Jezus hier onder de toorn van God die zo groot is tegen de zonde. Het straflijden van de Heer onder de toorn van God. Het avondmaalfonie spreekt daarover om ons van daaruit vooral te wijzen op de grootheid van onze zonde. Ook dat zijn we een klein beetje kwijtgeraakt. Als het gaat over het kruis, dan denken we al heel gauw aan vergeving en verzoening voor mij. Het bijzondere vind ik hier, het avondmaal, dat formulier dat hier het kruis van de Heer Jezus, die bittere, die smadelijke dood aan het kruis, dat erop gewezen wordt in het kader van het besef van de grootheid van mijn zonde. Het was ook door mij, door mij, door mij, moest hij daar staan. Hè, Olivianus zegt als het ware, als je nou wil beseffen hoe groot de zonde is van mij. En hoe zwaar God de zonde straft en hoe streng hij de overtreding van zijn wet opneemt. Dan moet je daar bij het kruis zijn. Dan moet je daar maar eens kijken wat daar gebeurd is. Daar zie je Gods recht. Daar zie je iemand wegzinken in de zee van Gods toren. De man van smart. Daar. Maar daar is ook vergeving daar. Ook dat. He, die toorn van God die had mij moeten treffen. Mij. Schuldig. Zondig. Verdient de vloek. Maar het trof zijn zoon. Daar is dus ook vergeving. Daar is het te halen om mensen. Daar alleen. Altijd bij God geweest. Nou zeg ik tegen mezelf. En ik zeg tegen alle avondmaalgangers volgende week. Ik zeg kom. Laten we nou eens deze voorbereidingsweek. Laten we nou eens gaan zitten onder die kruispaal. En laten we dan eens bedenken. Hoe groot het gewicht. Van de zonde, mijn zonde is. Zie hem daar hangen aan het hout. In het donker. Die donkere wolk van Gods toren. Die zich daar ontlaadde op hem. Zie hem daar hangen aan het hout. En hoor wat hij riep. Eli, Eli, lama sabachthani. Verlatenheid. Duil. En toch zie ik hier evangelie in, zo rijk, zo diep, zo mooi, zo groot. Gods toorn aan zijn zoon. Dat staat er, hè? Dat God, de toorn van God tegen de zonde zo groot, dat hij die aan zijn lieve zoon gestraft heeft. Liever, liever, dan ons aan zijn rechtvaardige toorn voor eeuwig prijs te geven. Heeft God in zijn ontferming zijn eigen lieve zoon. Doen bukken onder de last van het storm. De volle laag kwam niet op mij zondaar, maar op hem de zoon. Kun je dat begrijpen? Dan zink je toch weg in het wonder. Gods toren op Gods lieve zoon. En Gods erbarmen voor mij ellendige zondaar. Er staat zo die bittere dood aan het kruis. Bitter was het. Bitter was het. Je bestaat iets van de grootheid van de zonde. Maar ook hoe bitter de zonde is. Dan versta je bij het kruis. Daar. Daar zie ik in het licht van een lijdende verlosser. Daar zie ik hoe uitermate zondig de zonde is. De Heer Jezus kan nooit zoet voor je zijn. Als de zonde niet bitter voor je geworden is. Zie hem daar hangen. Smartelijk. Ik heb eens gelezen bij John Flavel, dat is een puritein, die zegt dit. Hij zegt, de zonde, wij moeten daarop zien zoals een kind ziet op het mes dat het hart van zijn lieve vader heeft doorboord. Het mes dat het hart van mijn lieve vader heeft doorboord. Verschrikkelijk! En zo moet je zien op de zonde. Verschrikkelijk! Het kruis. Ik ga eindigen trouwens. Hier wordt gesproken over het kruis. Weet je wat het Engelse woord, vaak in de Engelse vertaling, weet je wat het Engelse woord is voor kruis? Heel vaak is dat het woord tree. Boom. Hout. En daar vind ik een prachtige gedachte in zitten. Het Engelse woord voor kruis is boom of hout. Hij heeft gehangen aan het hout. Ja. En bij hout en bij bomen denk ik ook aan het paradijs, waar de zonde en de vervloeking begonnen is. En nou lijkt het net, gemeente, alsof bij het kruis van Golgotha, alsof nou die twee bomen, die boom van kennis van goed en kwaad, en die boom van het leven, alsof die nou allebei samenkomen in het hout des kruises. De boom van kennis van goed en kwaad, die zie ik daar komen. Die zie ik uitvergroot op die heuvel daarginds. Daar leer ik ten diepste kennen wat goed is. De liefde, de genade, de barmhartigheid van God. De zelfovergave van de Heer Jezus, dat leer ik bij het kruis. Wat goed is, dat God goed is. En dat de Heer Jezus goed is. Genadig. Oneindig in barmhartigheid. Maar ik leer daar ook kennen bij het kruis wat nou kwaad is. De haat van de mens. De natuurlijke mens. Om Gods Zoon aan het kruis te spijkeren. Dat wordt ook aan het licht gebracht. De hoogste kennis van goed en kwaad zie ik bij het kruis. God is goed en de weg met hem. Kruisig hem. De spot, de nijd, het fanatieke, de hamerslagen, de speer, de spijkers. De kennis van goed en kwaad, dat vind ik bij het kruis. Daar kan ik het zien, horen, aanschouwen, beluisteren. Maar ook dat kruis, dat wordt voor mij nou ook tot een boom des levens. Want die boom, die tree, dat hout, dat gaat vruchten voortbrengen. Vruchten van verzoening met God, van vergeving van mijn zonde, van vrede met de Vader, van verlossing van de Satan. Dan wordt dat kruis voor mij ook een boom des levens. Wij schuldig door God uitgedreven, wij bleven ver van Eden staan. Maar het kruis werd ons een boom des levens, die wees de Vader zelf ons aan. Volgende week begeer ik één ding. En dat is dat ik volgende week, dat ik mag zitten, mag ik dus zeggen, een beetje cryptisch met Hooglied. Mijn liefde is als een appelboom onder de bomen des ouds. Zo is mijn liefde onder de zonen. Ik begeer in zijn schaduw te zitten en zijn vrucht is mijn hemel te zoet. Dat ik nou volgende week mag zitten onder het kruishout. En ik leer daar mezelf kennen, God kennen, maar ook Christus kennen. En dat kruis wordt voor mij een boom des levens. En ik mag de vruchten plukken, krijg ze in mijn handen. Eet, drink. Ik mag de vruchten plukken, volkomen verzoening. En die vrucht is voor mijn gehemelte zoet. We zijn begonnen met het bedenken. Bedenken. Daar wil ik ook mee eindigen. Bedenken aan de ene kant hoe schuldig ik ben voor God. Als kind van God. Aan de andere kant ook hoe groot Gods ontferming is. Aan de ene kant hoe groot mijn zonde en ellende is. Het maakt me rechteloos. Ik verlies mijn rechten. Volkomen. Aan de andere kant ook hoe groot Gods genade is. En dat maakt me sprakeloos.
Van verwondering.
Van verwondering. Bedenken. Als ik bedenk. Samenvatting van de preek. Als ik bedenk. Hoe God zijn zoon niet spaarde. Maar hem deed sterven. Dan is het mij te groot. Hoe hemels koning stierf voor mij op aarde. En mijn zonde boete door zijn bittere dood. Dan zingt mijn ziel tot u, mijn Heer en mijn Heil. Hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij. Ik hoop dat er vele van die zangers mogen zijn volgende week onder de schaduw van de boom des levens. Amen. We zingen Psalm 119, vers 84. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief. Psalm 119, vers 84. Eindigen met een dankgebed. Getrouwe Heere in de hemel, groot en machtige God, we mochten vanmorgen in het licht komen van uw aangezicht. Heere, wij verootmoedigen ons voor u. Wie zijn wij als gemeente, wie zijn wij als avondmaraars? Wat zijn we geweest, wat hebben we gedaan, gedacht, gezegd? Heere, zijn er dingen die opgeruimd moeten worden? Uw bloed dat reinigt van zondevuil. Uw bloed dat maakt schoon. Uw bloed wast af. Maar wij moeten die zonde wel brengen bij u, veroordelen voor u en ook belijden aan u. En aan elkaar. Heere, dank u wel dat uw bloed niet alleen maar reinigt, maar dat ook uw geest vervult met liefde. Uw bloed reinigt van zonde. Uw bloed reinigt van zonde. En uw geest vervult met liefde. Heere, wij danken u voor alles wat u gaf in deze dienst. En tegelijkertijd bidden we voor elkaar. Voor allen die u nog niet kennen, de ongelovigen. Geloven is zo moeilijk omdat gehoorzamen zo moeilijk is. Leer ons buigen voor u. Heer, u zegt het ook tegen de onbekeerden, kom tot mij. Heer, we willen ook aan u opdragen de afvalligen. Als we verachtend zijn in de genade, de eerste liefde hebben verlaten. Tegen hen zegt u, keert weder tot mij, keer nochtans weder. Ook de verslagenen willen wij u brengen. Heer, de verslagen harten van de gelovigen. Redding is van u, Heer Jezus. Overwinning, dat is ook een geschenk van u. Geef wel God dat we in dat overwinningsleven mogen leren staan door uw kracht. O God, trek ons zo tot u. En hoor ons in Jezus' naam. Ook willen we nog aan u opdragen, o God, de verkiezingen. Er is gestemd door de gemeente. Broeder Logmans is verkozen door de gemeente. We denken ook aan broeder De Rooy, die op deze ditmaal niet gekozen is. U hebt nog ander werk voor hem, Heere. Ik wil niet zeggen dat hij uitgeschakeld wordt door u, maar u hebt wat anders voor hem in petto. Leer ons zo uw wil te verstaan, ook in de beslissing wat we moeten doen, aannemen of bedanken. Geef licht over uw woord En geef een vrijmoedige geest. En geef rust op de beslissing. Om Jezus wil. Amen. We eindigen met het zingen van 93, vers 2 en 4. Gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond. En vers 4, uw macht is groot. 93, 2 en 4. Ontvang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.